Hoe verandert technologie onze samenleving en ons werk? En op welke manier kunnen organisaties en medewerkers de volledige potentie hiervan benutten? Daarover gaat de Shaping Digital podcast. De podcast van Digital Shapers, waarin Jeroen Rijken en Wessel Eksterkate in gesprek gaan met experts op het gebied van technologie, innovatie, nieuwe manieren van werken en organiseren en het meenemen van mensen in digitale verandering. Luister iedere eerste maandag van de maand naar een nieuwe aflevering op Spotify, Apple Podcasts of op www.digitalshapers.nl. En nu door naar de show.
Welkom bij aflevering 28 van de Shaping Digital podcast. De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en daarom staat deze aflevering in het teken van hoe we online beïnvloed worden in onze manier van denken en ons stemgedrag op 17 maart aanstaande. Mijn naam is Wessel Eksterkate. Komende half uur spreek ik samen met mijn collega Jeroen Rijken met Brahim Zahouali. Hij is expert op het gebied van microtargeting en professor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij focust zich op hoe nieuwe mediatechnologieën, zoals algoritmes en chatbots, de meningen en het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Brahim, in dat kader heb je ook onderzoek gedaan in Nederland hoe politieke partijen inspelen op onze voorkeuren. Daaruit is eigenlijk gebleken dat op basis van een experiment het relatief eenvoudig is om de persoonlijkheid van mensen te voorspellen op basis van een bepaald algoritme. Vervolgens kun je deze persoonlijkheden weer specifiek targeten en daarmee de keuzes van mensen beïnvloeden. Nou, we kennen natuurlijk een aantal verontrustende voorbeelden inmiddels van online politieke beïnvloeding, uit het buitenland met name. Moeten wij ons nou ook zorgen gaan maken dat de verkiezingsuitslag in ons land van dit jaar ook gaat bepaald worden door algoritmes?
Ik denk in eerste instantie dat politieke microtargeting op zich niet echt heel zorgelijk is. Hè. Je kan het perfect gebruiken om mensen relevante boodschappen te tonen over onderwerpen die hen echt interesseren, over issues waar ze veel belang aan hechten. Bijvoorbeeld een zelfstandige bankondernemer heeft andere behoeften dan een alleenstaande moeder van 4 kinderen, bijvoorbeeld. Maar het grootste gevaar van die algoritmes en van politieke microtargeting waar wij voor willen waarschuwen, is dat, de geschiedenis wijst er trouwens ook uit, kijk maar naar Cambridge Analytica, dat politieke microtargeting zich op een negatieve en onethische manier kan gaan mengen met de democratie, namelijk onze vrije politieke verkiezingen. Want stel je bijvoorbeeld voor dat een partij op basis van onrechtmatig verkregen data, op basis van dubieuze algoritmes, echt op zoek gaat naar mensen hun persoonlijke zwakheden, hun gevoeligheden en vervolgens daar echt bepaalde emotionele boodschappen op gaat richten, targeten, zoals bijvoorbeeld angst, om die mensen zoveel mogelijk te raken, te beïnvloeden. Ja, dan kan dat wel een probleem vormen voor de gang van de verkiezingen. Dus op zichzelf is politieke microtargeting en algoritmes geen probleem, maar je moet er een beetje rekening mee houden hoe die technologieën gebruikt worden.
Ja, dus je zegt eigenlijk op het moment dat het in de verkeerde zin gebruikt gaat worden, dus als het overdreven te veel gebruikt gaat worden en eigenlijk op bijvoorbeeld angst zeg maar verder in gaat boezemen, ja, dat het dan uiteindelijk wel een probleem kan worden.
Ja, klopt. Dus technologie, zoals het zo vaak gaat, is op zichzelf niet negatief, maar het hangt er een beetje af wie de technologie gebruikt en voor welke doeleinden. En misschien nog een tweede element, wat mogelijk ook problematisch zou kunnen zijn bij politieke microtargeting, is dat mensen andere boodschappen te zien krijgen van één en dezelfde partij. Want vroeger kreeg iedereen dezelfde boodschap te zien op de televisie. Ik versimpel een beetje de realiteit, maar goed. Maar nu krijg je een boodschap te zien van een partij die het best aansluit bij jouw profiel. Dus een bankondernemer krijgt een boodschap te zien over een belofte voor een belastingsvermindering. En de alleenstaande moeder krijgt een boodschap met de belofte voor meer sociale steun. En beide boodschappen komen van dezelfde partij. Dus mensen gaan verschillende ideeën hebben over één en dezelfde partij, waardoor je na verloop van tijd niet meer goed weet waar die ene partij nu echt voor staat. Dus een soort versnippering en een fragmentering van de informatie. En dat kan bij de bevolking ook wel voor een beetje verwarring zorgen. Dus ook dat is mogelijk een probleem van politieke microtargeting.
Ja, precies. En je geeft aan dat jullie hier onderzoek naar gedaan hebben. En daaruit is ook daadwerkelijk dan voortgekomen dat het in Nederland ook daadwerkelijk gebeurt.
Er zijn in Nederland partijen die gebruik maken van politieke microtargeting. Dat klopt, ja.
Ja, precies. Want zeg maar, als ik dat een koppel zeg maar, aan het verhaal wat je net ophangt, zeg maar, dan lijkt het of we ons wel daadwerkelijk daar zorgen over zouden kunnen of zelfs wel moeten maken.
Wel, zoals ik zei, er zijn bepaalde zorgelijke praktijken, zoals het targeten van bepaalde boodschappen van angst, boodschappen die informatie bevatten die niet correct zijn, hè, misinformatie, disinformatie, fake news. Dat soort van targeting, daarvoor zouden we ons zorgen moeten maken. Maar als een partij politieke micro-targeting gebruikt om bepaalde relevante boodschappen te gaan sturen naar bepaalde segmenten van de maatschappij, om veel beter de partijstandpunten uit te vaardigen. Ik denk dat we daar niet zoveel problemen mogen verwachten. Het zijn echt maar de partijen die er de kantjes een beetje proberen af te rijden. Echt de grenzen opzoeken van het ethisch toelaatbare. Daar moeten we ons denk ik wel zorgen over.
Ja, want wie zorgt ervoor dat dit zeg maar, op een juiste manier uiteindelijk gecontroleerd wordt?
Dat is een heel, heel moeilijk issue, want er bestaat wel zoiets als een Facebook Ad Library, een databank, waar alle advertenties in principe zouden moeten opgeslagen worden van alle politieke partijen op Facebook. Maar er zijn wel wat problemen met deze advertentiebibliotheek, namelijk het is niet volledig, niet alle advertenties komen er terecht. Dus bepaalde trefwoorden werken niet goed. Dus je hebt wel een soort transparantietool, maar dat werkt ook niet helemaal naar behoren. Dus ook daar is er veel verbetering mogelijk. Dus ook qua transparantie maakt het allemaal nog net een tikkeltje beter.
Zou je voor de luisteraars nog kort kunnen uitleggen wat micro-targeting precies is en op welke technologie het eigenlijk gebaseerd is?
Ja. Micro-targeting betekent eigenlijk dat je een politieke boodschap richt naar een specifieke groep binnen onze samenleving. Dus in plaats dat je een advertentie uitstuurt naar iedereen, ga je met politieke micro-targeting echt bepaalde segmenten selecteren, zodat je die mensen kan bereiken met advertenties die echt op maat gemaakt zijn, die beantwoorden aan de behoeften en de noden van die specifieke groep. Want je zit in Nederland met heel veel verschillende type mensen en die hebben natuurlijk allemaal andere bezorgdheden, andere behoeften, etc. En met micro-targeting kan je dus heel concreet inspelen op die individuele behoeften en bezorgdheden.
En dan wordt dus gebruik gemaakt van algoritmes, begrijp ik ook vanuit jouw stukken. Zijn er nog andere technologieën die toegepast worden?
Ja, tegenwoordig gebeurt dit zo goed als altijd met algoritmes, heel vaak op sociale media. Maar het idee achter micro-targeting is niet per se nieuw. Want vroeger had je politieke partijen die bijvoorbeeld research deden op een meer algemeen niveau, weliswaar. En op die manier kon je dan weten dat bijvoorbeeld in de ene wijk de criminaliteit heel hoog lag. En dan ging je met de partij de straat op en in die wijk verkondigen dat je de veiligheid wil gaan verhogen. En vervolgens kon je dan op basis van je research te weten komen dat er in een andere wijk voornamelijk rijke mensen wonen. En dan kon je daar naartoe gaan om te zeggen dat je de partij bent die streeft naar een vermindering van de belasting op vermogen bijvoorbeeld. Dus dit toont aan dat zelfs voor het tijdperk van die complexe algoritmes, politieke partijen bezig waren met het opdelen van de bevolking in segmenten, in kleinere groepen, zodanig dat ze boodschappen beter kunnen aanpassen. Maar goed, dat was natuurlijk heel basic. Hè. Je kon toen wel mensen segmenteren op basis van postcode, woonplaats, maar echt gedetailleerde informatie had je niet. Nu met alle data die we hebben, alle algoritmes die we beschikbaar hebben, kan je op sociale media veel fijnmaziger mensen opdelen en targeten met boodschappen die heel nauw aansluiten bij hun profiel. En net die rijkdom aan data en net die algoritmes, dat is een waardevolle schatkist voor vele politieke partijen.
Ja, en kun je voorbeelden geven van verschillende databronnen die dan gebruikt worden voor deze micro-targeting?
Zo goed als alles wat je online doet, kan in principe opgeslagen worden en toegevoegd worden aan jouw digitaal profiel. Dus alle sporen die je nalaat, denk maar aan je zoekgedrag online, maar ook je gesprekken die je hebt met je sociale contacten. Dus die contacten die worden opgeslagen, je voorkeuren, je interesses, je likes, je comments. je aankoopgedrag, dus alles wat je aankoopt, dat zijn allemaal datapunten die opgeslagen worden om van jou een profiel te maken. En dat profiel wordt dan ingezet om te kunnen inschatten wat jouw interesses zijn. En op basis daarvan kan je dus bepaalde politieke boodschappen gaan targeten.
Ja, nu hebben we volgens mij bijna twee jaar geleden, in mei 2018 is er een alom bekende wetgeving geïntroduceerd, die ook waarschijnlijk bekend is bij jou, Brahim. Mm-hmm. De Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Hierin staat eigenlijk dat je geen persoonsgegevens zomaar mag verzamelen natuurlijk. Je mag er wel op bepaalde manieren mag je natuurlijk wel, maar op het moment dat het richting persoonsgegevens gaat, daar moet de partij wel mee uitkijken. Die mogen er niet zomaar, toch? Hoe past dat in dit verhaal?
Ja, klopt. Dus de GDPR of de AVG heeft wel bepaalde aanpassingen doorgevoerd op Europees vlak. Maar je ziet toch wel dat er heel veel bedrijven niet goed weten wat ze met die GDPR aan moeten vangen. Of dat ze zich niet helemaal, schikken naar de regels van de GDPR. Bovendien is het geen volledig sluitend raamwerk. Dus er zijn nog zeker wel bepaalde tekortkomingen die bedrijven de mogelijkheid geven om data te verzamelen, weliswaar na informed consent. Dus ze moeten je even laten weten van, we doen het, en als mensen daarmee akkoord gaan, dan kunnen die praktijken gewoon doorgaan. Dus er is een extra laagje veiligheid bijgekomen dankzij de GDPR, maar dat is zeker nog niet sluitend genoeg om te kunnen zeggen dat al die praktijken aan banden worden gelegd. Integendeel zelfs. Dus je kan als bedrijf nog altijd data verzamelen tegenwoordig.
En doen de politieke partijen dit dan ook zelf? Of wordt hier dan inderdaad, wat we dan bij Cambridge Analytica hoorden, dat er dan een soort van tussenpartij is die dit verhandelt?
Heel vaak aan de hand van tussenpartijen. Dus in Nederland is het heel vaak aan de hand van social media agencies. Je gaat dan samenwerken met deze bedrijven en deze agencies zorgen dan dat die politieke partijen gebruik kunnen maken van sociale media en algoritmische mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar campagneteams over veel meer geld beschikken, ja, daar gaat het veel, veel verder dan in Nederland bijvoorbeeld. Om even een illustratie te geven. In 2008, toen Barack Obama het opnam tegen Mitt Romney, zag je dat het campagneteam van Obama een heel complex algoritmisch systeem had ontwikkeld dat perfect kon voorspellen waar en hoeveel waar mensen wonen en of er mensen waren die specifiek niet wouden gaan stemmen, die gewoon thuis wilden blijven. En vervolgens heeft het campagneteam zich volop op deze mensen gericht met microtargeting, en dat heeft geloond, want Obama slaagde er veel beter in dan Mitt Romney om mensen naar de stembus te laten gaan, dus te gaan mobiliseren. En dat resulteert in meer stemmen. Dus in Nederland blijft het relatief beperkt tot partijen die bepaalde bureaus, social media agencies, inhuren om sociale media campagnes uit te voeren. In de VS, waar er veel meer geld mee gepaard gaat, ja, daar heb je echt campagneteams met data-experten en complexe algoritmische systemen, die veel verder gaan dan in Nederland.
Dus als ik het goed begrijp, in Nederland hebben we eigenlijk te maken met tussenpartijen die een soort van al een vooropgezet segment hebben uitgeselecteerd van de Nederlandse bevolking op basis van hun surfgedrag. En dat verkopen ze dan aan een politieke partij die dan hun boodschap op die groepen kan richten.
Ja, dat klopt. Dus die bedrijven die zijn gespecialiseerd in het segmenteren van de bevolking op basis van data. Dus die bedrijven hebben ook heel veel data ter beschikking. Die zijn gespecialiseerd in het targeten, in het opdelen van grote groepen in kleinere segmenten op basis van bepaalde criteria. En voor politieke partijen zijn dat dan criteria die belangrijk zijn voor bepaalde partijpunten, of bepaalde partijstandpunten. En op die manier kan je dus aan de hand van een samenwerking tussen een politieke partij en een social media agency een soort targeting-strategie uitwerken om mensen op een gerichte manier te gaan bereiken.
Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat er ten opzichte van bijvoorbeeld 4 jaar geleden... dat er veel meer aandacht voor is binnen politieke partijen en misschien ook meer budget heen gaan. En misschien door corona misschien nog wel meer, ook omdat er nou, fysiek gewoon minder mogelijk is natuurlijk. Heb je daar ook inzicht in of die budgetten omhoog zijn gegaan daadwerkelijk?
Er bestaat een dashboard dat door enkele collega's van mij werd opgericht aan de Universiteit van Amsterdam. En op dat dashboard, daar kan je dus heel concreet bekijken of bijhouden hoeveel wat politieke partijen zoal spenderen aan advertenties. En dat valt op dit moment nog redelijk goed mee, maar je ziet echt wel een piek in die weken vlak voor de verkiezingen. Dan begint het echt wel heel erg te stijgen. Maar qua proporties valt dat redelijk goed mee als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten of zo. Maar er zijn wel stemmen die opgaan en die zeggen dat er nu in het coronatijdperk veel meer wordt geadverteerd dan voordien. Maar op dat vlak is het nog niet helemaal duidelijk, want daar hebben we nog niet voldoende gegevens over, althans voor zover ik weet. Maar in principe kan je dus aan de hand van die website, die we eventueel nog zouden kunnen delen met de mensen, perfect zien welke partijen adverteren en op welke platformen en dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal bijgehouden.
Ja, dus toch nog iets van transparantie inderdaad. Dus je kunt er wel inzicht in krijgen van welke partijen wat ongeveer uitgeven en op welke platformen ze adverteren.
Ja, klopt. Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat dat een heel ruwe indicatie is. Dus dat zijn gegevens van Facebook zelf. En dan krijg je een soort minimum uitgavenpatroon, maar dat kan ook veel meer zijn. Dus je krijgt een soort range van een bedrag, maar je weet niet of dat effectief het exacte bedrag is. Dus het is meer een soort indicatie dan dat het echt een sluitend antwoord is op de vraag hoeveel spenderen politieke partijen nu echt ook voor politieke microtargeting.
Ja, we kunnen ook nog nadenken van ja, hoe groot is dan daadwerkelijk het risico uiteindelijk, zeg maar. Een linkse stemmer zal niet helemaal naar rechts schuiven, denk ik, op basis van een aantal advertenties die je ziet. Dus iemand die normaal SP stemt, die zal niet opeens PVV gaan stemmen. Maar misschien dat iemand van SP wel bijvoorbeeld naar een PVDA verschuift.
Ja, daar heb je wel een punt, want de invloed van microtargeting en algoritmes mogen we niet onderschatten, maar misschien wel even belangrijk, mogen we zeker ook niet overschatten. Ons uitgangspunt is dat je met algoritmes en politieke microtargeting wellicht niet op grootschalig niveau onze verkiezingen kan beïnvloeden. Dus het zal geen linkse kiezer overtuigen om opeens op een rechtse partij te stemmen, maar het kan wel zo zijn dat je bijvoorbeeld kleine verschillen kan veroorzaken. Bijvoorbeeld zwevende kiezers die nog twijfelen, die kan je wel beïnvloeden. Of mensen die bijvoorbeeld twijfelen tussen twee partijen die grotendeels dezelfde ideologie uitdragen of dezelfde partijstandpunten hebben. Ja, daar kan je misschien wel nog voor wat veranderingen of voor wat verschuivingen zorgen. Maar echt de grote aardverschuiving of de grote aardbeving, die ga je zeker niet veroorzaken met politieke microtargeting. Althans, zeker niet in een parlementair systeem zoals in Nederland.
Nou, dat is in ieder geval, dat stemt hoopvol, dat ons gefragmenteerde politieke systeem ons ook wel beschermt tegen dit soort praktijken. Want dat betekent dus eigenlijk dat onze verkiezingen, moet zo maar even zeggen, niet te koop zijn. Dat als er nu iemand investeert in microtargeting, dat dusdanige invloed heeft op de uitslag.
Ja, dat kan wel een invloed hebben, maar dat zal zeker niet de doorslaggevende factor zijn die ervoor zorgt dat een partij, laten we zeggen, de grootste partij van Nederland wordt. Dus in die proporties denken wij niet dat politieke microtargeting het verschil gaat maken. Zoals ik zei, het kan wel kleine verschillen veroorzaken, maar goed, die verschillen kan je ook veroorzaken met, laten we zeggen, een heel effectieve of een heel succesvolle campagnespot op televisie bijvoorbeeld. Dus het is gewoon de effect van een mediacampagne. En dat kan in sommige gevallen wel een klein verschil opleveren, maar we denken niet dat dat opeens nu een partij heel groot gaat maken.
Nee. En toch kan ik me voorstellen van, nou, je noemde de geschiedenis al eventjes, dat vroeger en misschien nog steeds wel partijen ook gewoon naar wijken of speciale locaties gaan om een doelgroep te beïnvloeden of te spreken eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat dat wel voor mensen een vertrouwd beeld is. Dus dat zij wel bekend zijn met van, hey, ik spreek nu met een politieke partij. Ik kan een bepaalde mening vormen over de standpunten van die partij. Mm-hmm. Maar dat lijkt me lastiger als je, nou ja, toch misschien wel enigszins onbewust ook beïnvloed wordt met dit soort micro-targeting. Zijn er vaardigheden die we onszelf aan zouden moeten leren om, nou ja, meer bewust te zijn van hoe we beïnvloed worden?
Ja, die zijn er zeker. Eerst en vooral, ik denk dat digitale vaardigheden in het algemeen, of digitale geletterdheid, een belangrijke rol kunnen spelen in het begrijpen van hoe algoritmes werken. Want ik heb hier zelf ook onderzoek naar gedaan en we hebben gevonden dat de Nederlandse bevolking een relatief laag bewustzijn heeft van hoe algoritmes werken. En meer nog, dat de Nederlandse bevolking een relatief hoge mate van misvattingen heeft over algoritmes. Dus dit toont aan dat we echt meer moeten inzetten op het sensibiliseren van mensen, op het correct informeren van hoe dit allemaal werkt. Dus digitale geletterdheid is echt iets waar we op moeten inzetten. En als we willen dat de bevolking op de hoogte is van nieuwe technologieën. Maar er zijn wel bepaalde dingen die je zelf ook kan proberen te doen om, laten we zeggen, de invloed van algoritmes tegen te gaan of ongewenste beïnvloeding tegen te gaan. En ja, er zijn bepaalde tools die moet je natuurlijk wel kennen, zoals natuurlijk de zoekmachine die geen data verzamelt, die bestaan wel degelijk, want zoals we allemaal weten, Google verzamelt heel veel data over ons. Daar begint het eigenlijk al in de meeste gevallen, bij een zoekopdracht. Maar er bestaan bijvoorbeeld zoekmachines zoals DuckDuckGo of Startpage die claimen dat ze jouw privacy waarborgen, dat ze helemaal geen data verzamelen. Dus dat zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe jij op het internet actief kan zijn zonder dat je die digitale data vrijgeeft. Er zijn ook nog andere handige tools zoals het gebruiken van een browser plugin. Denk maar aan Privacy Badger of Ghostery. Dat zijn dan plugins die data tracking kunnen verminderen. Je kan ook eens een keertje goed kijken naar de instellingen op je mobiele telefoon, zoals je locatiegegevens, je wifi, etc. Dat zijn allemaal kleine dingen die ervoor zorgen dat bedrijven meer of minder data over jou kunnen verzamelen. En als je dan alles optelt, een soort optelsom maakt, ja, dan kan het wel zijn dat je door kleine ingrepen je datasporen drastisch kan verminderen. Dus ik denk dat we daar ook echt moeten op inzetten, op die digitale geletterdheid en de bevolking echt informeren over deze tools, om ze op een correcte manier te kunnen gebruiken, om de strijd tegen te gaan tegen ongewenste en onbedoelde algoritmische beïnvloeding.
En de tools die je nu noemt, zijn die makkelijk te gebruiken? Of moeten we daar, zeg maar, ook echt nog een soort van cursus voor volgen?
Ja, in principe zijn ze heel eenvoudig om te gebruiken. Je moet ze alleen maar kennen natuurlijk. Je moet weten dat ze bestaan. En daar, denk ik, ligt het grote probleem. Heel veel mensen weten niet dat die dingen bestaan en ja, dan ga je ze ook niet meteen gebruiken. Maar dat zijn kleine tools die ervoor kunnen zorgen dat je op een verantwoordelijke en bewuste manier gebruik kan maken van sociale media. Dus kleine tips en tricks. En eigenlijk zou dat deel moeten uitmaken van een soort basisopleiding, bijvoorbeeld in het onderwijs, waarbij kinderen, jongeren een soort training krijgen van, ja, dit zijn de tools die je kan gebruiken en dit zijn de manieren waarop je je kan verdedigen tegen, laten we zeggen, commerciële dataverzamelingspraktijken, dat soort zaken. En dat gebeurt op dit moment nog net iets te weinig.
En ja, heb je tips aan voor luisteraars hoe mensen zich het beste, zeg maar, kunnen inlezen op dit soort onderwerpen? Dus naast dat er een tal van tools zijn die je net genoemd hebt, zijn er natuurlijk manieren om meer te leren over wat is nou precies een algoritme? Of wat is nou precies artificial intelligence?
Ja.
Heb je daar ook tips voor, zeg maar, hoe mensen zich daarop in kunnen lezen?
Ja, daar begint ook wel een beetje het probleem. Er zou ook een soort centraal informatiepunt moeten zijn waar mensen alle informatie kunnen terugvinden. En wellicht zijn er wel websites die, denk ik, een soort overzicht geven van al dat soort zaken. Maar misschien zou er een soort centralisatie moeten zijn van informatie. Een soort overheidswebsite die het toelaat om de eigen bevolking, laten we zeggen, op een digitale manier zichzelf te beschermen. En voor zover ik weet bestaat dat niet echt. Maar op dit moment ben je dus echt wel afhankelijk van websites die overzichtjes geven van al die digitale tools. Dus een beetje je eigen zoekgedrag, een beetje gaan zoeken van hoe kan ik mij het best beschermen. En op die manier ga je wel heel wat informatie terugvinden. Maar een soort centralisatie van de informatie zou wel heel belangrijk kunnen zijn, denk ik, om de bevolking op een gepaste manier te informeren.
Daar zie jij dus wel echt een rol weggelegd voor de overheid.
Ik denk het wel. Ik denk dat digitale geletterdheid en digitale mediawijsheid echt wel een onderdeel kan zijn van de overheid. Een soort, laten we zeggen, aansturing van de bevolking om op dat vlak veel meer verstand, veel meer wijsheid te creëren. Ik denk dat dat zeker ook onderdeel kan uitmaken van bepaalde beleidsspeerpunten van het kabinet. En zoals ik zei, dat kan ook perfect ingepast worden binnen het onderwijs, binnen het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Dus ik denk dat daar ook zeker mogelijkheden zijn om die digitale geletterdheid in bepaalde bestaande structuren, onderwijsstructuren, in te plannen.
En zie je daar dan nu ook een verschuiving in? Dus dat er bijvoorbeeld in verkiezingsprogramma's of dat politieke partijen, die je wellicht in het kader van jouw onderzoek gesproken hebt, nu ook aangeven om hier bijvoorbeeld aandacht voor te gaan hebben. Bijvoorbeeld door daarop inspelen inderdaad in onderwijs, maar wellicht ook wetgeving of iets dergelijks aan te passen.
Ik denk dat wetgeving in dit geval wel een heel belangrijk aspect kan zijn. Want je hebt ergens wel een duidelijk kader nodig dat uittekent van dit kan en dit kan niet. Dus ik vind dat er heel duidelijk regels moeten komen, bepaalde wetten of ethische standaarden. En hiermee kan je dus echt gaan bepalen wat kan en wat niet kan. Maar ik denk wel dat dit slechts een deel van de oplossing is. Want het probleem met heel veel van deze technologieën is dat, dat ze zich razendsnel ontwikkelen. Dus regulering en regeltjes of websites met informatie, die gaan altijd een beetje achter de feiten aanhollen. Technologie zal ons altijd een stapje voor zijn. Zoals ze in het Engels mooi zeggen, technology will always be ahead of the curve. En daarom denk ik dat je veel meer nodig hebt dan alleen maar de bevolking informeren of regulering of een wettelijk kader. Ik denk dat transparantie echt wel aan de basis ligt van politieke micro-targeting. Dus bedrijven, platformen, sociale media moeten echt volledig transparant zijn over de data die ze verzamelen, over gebruikers, over kiezers. En dat ze deze data ook verzamelen met respect voor de privacy en de persoonlijke levenssfeer van mensen. En ik vind ook dat bedrijven transparant moeten zijn over de algoritmes die ze ontwikkelen en die ze gebruiken om mensen te beïnvloeden voor allerlei redenen. En dat is toch wel iets waar de grote bedrijven tegenwoordig niet in slagen, want al deze algoritmische processen gebeuren nog te veel achter gesloten deuren, dus echt in het schemerduister van het internet. En zolang dit niet transparant wordt, dan is het ook als onderzoeker, voor mij, heel lastig om de impact van algoritmes te kunnen inschatten.
Ja, toch vind ik het wel bijzonder. In 2018 is die GDPR, waar we net al even kort over gesproken hebben, is van kracht geworden. Daar staat eigenlijk wel in dat bedrijven al transparant moeten zijn over dit soort zaken.
Ja, met de GDPR bijvoorbeeld focust zich heel erg op data. Maar naast de data heb je natuurlijk ook heel veel algoritmes die gebruikt worden om die data op een of andere manier nuttig te maken. En wat betreft die algoritmes, ja, daar hebben we bij de grote commerciële partijen een beetje het raden naar. Dat is een heel groot vraagteken. En ergens kan je het ook wel begrijpen, want een algoritme is een strategisch tool. Hè. Daar kan je een zeker competitief voordeel mee bereiken ten aanzien van je concurrenten als je een heel goed werkend algoritme hebt. Dus dat wil je ook niet zomaar op de straatsteen gooien en vrijgeven voor het grote publiek. Maar ik vind wel dat als algoritmes gebruikt worden om mensen te beïnvloeden, om mensen te gaan sturen in een zekere richting, want dat gebeurt wel met algoritmes, dan vind ik dat de bevolking en dat de samenleving het recht heeft om te gaan claimen dat die algoritmes publiek worden gemaakt, of dat we op zijn minst weten hoe die algoritmes werken en waarom ze bepaalde content aanbieden voor persoon A, maar niet voor persoon B, en waarom dan persoon B iets anders te zien krijgt dan persoon A. Dus en op dat vlak kunnen we nog wel progressie maken.
Ja, juist. Je kent zelf één goed voorbeeld inderdaad, misschien nog goed om te noemen nog. De gemeente Amsterdam die heeft een algoritmeregister, misschien ook wel bekend bij jou, die het eigenlijk algemeen bekend maakt welke algoritmes ze gebruiken en hoe ze daarmee keuzes maken als gemeente zijnde.
Ja, ik ben er zeker mee bekend. En op zich, het gebruik maken van algoritmes zou geen probleem moeten zijn. Maar wat we ook weten uit onderzoek is dat als algoritmes gebruikt worden zonder transparantie, dus als mensen niet goed kunnen inschatten waarom een algoritme een bepaalde keuze maakt, ja, dat is nu echt de bron van frustratie of van aversie bij de populatie. Dus als je echt wil dat mensen zich gaan keren ten aanzien van een algoritme, dan moet je vooral als bedrijf geen transparantie bieden. Dus juist door uit te leggen wat het algoritme doet en juist door de bevolking te informeren over een algoritme, creëert het een vorm van vertrouwen en kan je dus naar de bevolking toe een soort geruststellend verhaal brengen van ja, zo werkt het algoritme en je moet je echt geen zorgen maken. Het is van zodra dat algoritmes keuzes maken en mensen begrijpen die keuzes niet altijd, ja, dan wordt het wel een probleem. Want dan gaan mensen zich afvragen van waarop zijn deze beslissingen die het algoritme maakt nu gebaseerd? Dus ik denk dat het algoritmeregister van gemeente Amsterdam, dat kan dus een prima tool zijn. Maar dan moet de bevolking wel ook goed op de hoogte zijn van wat het doet en waarom en hoe het bepaalde beslissingen maakt en hoe het allemaal in elkaar zit. En ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is.
Mag ik, daar ben ik ook wel benieuwd naar, want het beeld dat ik, nou, misschien ook een beetje mijn eigen naïviteit, maar vaak ook wel het beeld dat voor het gebruik van een algoritme vooral van waarde is voor de eigenaar of de ontwikkelaar van dat algoritme. Ik zelf als gebruiker van een Netflix of van een andere dienst, wat voor waarde zit er voor gebruiker aan, eigenlijk aan algoritmes die worden ingezet?
De grootste waarde is het feit dat jij geacht wordt om relevante content te ontvangen. Want het idee achter algoritmes is dat jij dan, laten we zeggen, een relevante set van inhouden krijgt, want het internet zit vol met content. Als je alles te zien krijgt, ja, dat wordt gewoon een rollercoaster. Je kan niet alles verwerken. Dus een algoritme laat toe om jou maar een klein deel van de informatie te tonen die voor jou het meest relevant is. Dus eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, als eindgebruiker, als consument, hebben wij ook een voordeel bij algoritmes, omdat het voor ons de informatie hap klaarmaakt, als het ware voorselecteert en ons alleen maar gefilterde content laat zien die het meest past bij ons profiel. En vanuit dat perspectief kan je dus ook moeilijk iets tegen algoritmes hebben. Maar het zijn al die onethische praktijken, al die onethische dingen die gebeuren, het feit dat er geen transparantie is, dus alles rond de algoritmische technologie, die de reputatie van algoritmes een beetje naar beneden haalt. Maar op zichzelf zijn algoritmes een heel handige tool, ook voor de consument, om juist heel relevante content te kunnen krijgen.
Ja, en ik snap hem, want in die essentie is het natuurlijk des te belangrijk om die transparantie te hebben. Als het algoritme voor mij beslissingen neemt wat wel en niet relevant is, dan zou ik me daar graag bewust van willen zijn welke beslissingen er voor mij genomen worden.
Absoluut. En ja. Dat is echt wel de essentie, want een algoritme laat jou niet de werkelijkheid zien of de volledige realiteit, maar een deel van de realiteit. En dan is het belangrijk om te weten welke deel van de realiteit jij krijgt te zien en op basis van welke criteria. Want dat is wel belangrijk om te kunnen weten wat mensen te zien krijgen en waarom. En als je dat niet weet, ja, dan denk je dat algoritmes jou gewoon alles weergeven. Dan denk je dat dat de werkelijkheid is. Ja, en dan krijgt iedereen zijn eigen werkelijkheid en leeft iedereen op zijn eigen eilandje met zijn eigen informatie op basis van het algoritme. En gaan mensen na een bepaalde periode elkaar gewoon niet goed begrijpen, omdat ze allemaal andere versies krijgen van dezelfde realiteit. Dus daarom is het belangrijk om goed te weten wie krijgt wat te zien op basis van welke criteria en dat mensen goed beseffen dat informatie op het internet altijd een beetje voorgeselecteerd is, voorgefilterd, net om jou de beste user experience aan te bieden.
Ja, duidelijk. Laatste vraag, denk ik, want we zitten ook aan de tijd. Mm-hmm. Als we nu nog eens een jaar verder kijken, dus we zitten dan in februari 2022 en we hebben de verkiezingen achter ons. Denk je dan dat we als Nederland zijn of als maatschappij zijn, dat we hier grote stappen in hebben gezet? Dat we veel bewuster omgaan met algoritmes, dat mensen veel bewuster zijn van wat een algoritme precies doet?
Ik denk dat het nog... Ja, digitale, laten we zeggen, skills aanleren, dat is niet iets wat je op 1, 2, 3 kan doen. Dat zijn echt wel bepaalde beleidslijnen die je moet uittekenen en waar je ook echt moet inzetten om de hele maatschappij mee te krijgen. Maar ik heb er wel vertrouwen in, want we weten ook uit studies dat de Nederlandse bevolking wat betreft digitale skills en vaardigheden binnen de EU zeker heel goed scoort. Hè. Dus de CBS-data tonen ons dat Nederland zelfs helemaal bovenaan staat in de lijst van digitale vaardigheden onder de bevolking. Dus ik denk wel dat we in Nederland zeker wel snel stappen kunnen vooruitzetten. Maar of dat nu volgend jaar al gaat zijn, ja, dat weet ik niet. Maar we zien zeker wel een trend naar het, laten we zeggen, digitaliseren van mindsets binnen de populatie. En dat is een trend die ik alleen maar kan aanmoedigen.
Zo, mooi. Oké, nou bedankt voor je tijd en voor het interessante gesprek, Brien.
Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Digital Shapers maakt technologie relevant voor jouw bedrijf of industrie. In alles wat we doen staat de mens centraal. We bepalen gezamenlijk de juiste digitale strategie, begeleiden digitale verandering, ontwikkelen vaardigheden en creëren een digitale mindset bij alle medewerkers. Heb je naar aanleiding van het gesprek nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een bericht en laat het ons weten. Dan sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering van de podcast. Te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts of www.digitalshapers.nl.